Loopt.
Goed. Oké. Okay. Het is... dat is wel goed om te zeggen, denk ik. Het is, even kijken, het is nu 2 uur voor de presentatie van de parlementaire enquête gaswinning Groningen.
Ja.
Dat betekent dat we daar niet over kunnen praten. Dat kunnen we wel doen, maar dat, ja. Dat is nu al gedateerd.
We hebben geen, geen kristallenbol.
Nee, behalve dat wij vermoeden dat het een vrij nou, vernietigend rapport zal zijn, wederom.
Zeker. Hopelijk, hopelijk het einde van Rutte.
Dus hopelijk als u dit luistert, zit Rutte er niet meer.
Nee, die is dan eindelijk weg.
De kans is ook weer erg klein.
Heel klein.
Daar gaan we dus niet over praten. Wat we wel gaan doen, we gaan wel met andere VVD'ers praten.
Jonge VVD'ers,
want
JOVD'ers.
Jij dacht, die moeten we spreken.
Ja, nou, ik zag een tweet van de JOVD en die was gewoon zo een lekker anti-regering. En anti-VVD ook daarmee eigenlijk. Dus ik dacht, nou, en Myrthe Hilkens die tweette eroverheen. Misschien is het tijd dat die oude mensen weggaan en dat er een jonge garde komt. Nou, we gaan kijken of dat dan misschien de oplossing is. Jonge VVD'ers in plaats van oude VVD'ers.
Heel goed. We gaan praten over het gevaar van de mobiele telefoon in het parlement.
Bizar.
Nou ja, ja, je denkt hè, maar...
Ja, ik denk hè. Je maar... moet het nog wel aan me uitleggen, want je hebt het inderdaad wel gezegd. Komt, hey, we gaan bellen met Kees Verhoeven.
Kees Verhoeven, oud-Kamerlid. Okay. Interessant verhaal. Ja. Dan Lydia van Rooyen.
Ja.
Boerenprotestwatcher.
En parlementair verslaggever. Ja, voor boerderij. Voor boerderij, ja.
En waarom gaan we haar bellen vandaag?
Nou, de CDA en de VVD die houden zich in hun soort van verkiezingsverhaal in ieder geval niet aan de landelijke lijn die nu is gekozen door de regering op het gebied van stikstof. Ik dacht even checken hoe het zit met dat eindeloos slepende stikstofdossier en of die verkiezingen dan wel of niet een oplossing gaan zijn.
Heel goed. En we gaan bellen met Bart Plaatje. Ja. En hij is van de FNV en dat gaat over de stakingen. Want er wordt veel gestaakt en het lijkt toch echt een oplossing te zijn.
Ja. Staken, een oplossing.
De linkse mannen lossen het op.
There's no way back. Mm. We zullen duurzamer moeten.
De linkse mannen lossen het op.
Het is de natste januari sinds 1948.
De linkse mannen lossen het op.
Eerst een beetje een rare ondergangsstemming.
De linkse mannen lossen het op.
Hey, we've got a problem here.
Ja, Bram. Best wel een politieke uitzending, zou je kunnen
heel
zeggen.
Heel fijn, heel
ja,
fijn.
Dat vind jij heel fijn.
Ja, vind ik fijn. Ja,
even nog het huiswerk. Even nog reflecteren op wat er is gebeurd de afgelopen tijd. We hebben twee zaterdagen geen podcast gepubliceerd. En we hebben wel een live show gedaan waarvan dan wel weer een podcast is. Over lokale trots en eenheidsworst.
Het ging over Groningen, over het feit dat er heel veel ketens eigenlijk komen in plaats van hele lokale winkels of lokale horeca.
Ja.
Dat vond ik zelf, kijk, als je niet in Groningen woont is het misschien ietsje minder relevant, maar toch zegt dat ook wel iets over het grotere geheel. Ik vond het echt een hele fijne aflevering eigenlijk, een goede live show.
Ja.
Merkt dat de gemeente Groningen in ieder geval er wel actief iets aan probeert te doen om ervoor te zorgen dat er veel ruimte komt voor lokaal ondernemerschap.
Ja. En het woord kluften, hè? Als je benieuwd bent naar wat kluften nu eigenlijk zijn, luister die show.
Ja.
Maar gisteren starten we de podcast maar weer eens op. Dus dan gaan we met elkaar een beetje appen over wat voor soort onderwerpen zullen we doen. En toen zat ik over Twitter te scrollen, wat altijd natuurlijk een bron van vermaak, frustratie en ook een hele hoop interessante onderwerpen.
Ja, ik ben wel weer een beetje uit het... ik had zo'n periode dat Elon Musk, het is van Elon Musk, fuck Twitter of zo. Ik merk wel dat ik daar dat toch nu een beetje, ja, dat is misschien ook heel slecht, maar naast me neer kan leggen. Dat ik nu toch wel weer onbevangen mensen... achter de broek
dat
aan
je toch
kan zitten.
Tegen mensen. Jij zegt toch wel, jij zit toch gewoon weer zonder je te schamen op Twitter.
Juist.
Ja, oh ja, ik zit ook nog op Twitter en Elon Musk boeit me eigenlijk niet zoveel. Gelukkig. Maar ik zit er wel een stuk minder op. En dat doe ik gewoon vooral voor mezelf en niet voor Musk.
Nee.
Maar gezond. Ik zat daar dus en toen zag ik een tweet van Myrthe Hilkens. Die zei, hey, oude garde van de VVD, move over. En die retweette de JOVD. En ik heb zelf de JOVD ook geretweet met daarboven de tekst. Dat ik de JOVD nog eens zou retweeten.
Ik vind het wel vrij ver gaan hoor, meteen.
Je vindt dat heel ver gaan?
Ja, maar ik vind het goed dat het kan de oplossing zijn dat wij meer de JOVD gaan retweeten.
Ja.
Toch?
Ja, dat kan zeker een oplossing zijn. Daar kunnen we het zo meteen over hebben. Die tweet was wel interessant. Want die zei eigenlijk over dat de regering de hele tijd doet alsof hun neus bloedt. En zich niet houden aan het vonnis van een rechtbank. En dan zeggen...
Die ging toch even specifiek over Urgenda?
Nee, dat ging volgens mij over Urgenda.
En wat was ook weer de zaken in deze?
De staatse aangeklaagd dat ze... dat ze zich aan klimaatmaatregelen moeten houden. En dat doen ze niet. Nou, en vervolgens dan houden ze daar dus niet aan. Dan worden ze weer aangeklaagd. En dan zeggen ze, ja, we moeten het toch samen doen. Waarom doen jullie zo moeilijk? Dan voelen ze zich een soort van... Ja,
een slachtoffer.
Ja, nou, dat is natuurlijk... En, dan, en, ja. En volgens mij eindigde die tweet dan ook met... Huh?
Huh, altijd goed. Ja. Nou, die huh, we gaan bellen met Bram van Bon. Hij is niet, hij is landelijk voorlichter van de JOVD.
Ja, hij is niet voorzitter, maar...
Voorlichter. Ja, precies. Dus hij wordt helemaal getraind op hoe je media zoals ons goed te woord kan staan.
Ja.
Goedemorgen, Bram.
Goedemorgen, Bram.
Hallo, Bram. Met, hallo, Bram. En Wilbert is er ook.
Hallo.
Ja,
ja, ik Wilbert. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Ja, ja, wij volgen natuurlijk sinds deze week wat accurater de twittertjes van de JOVD. En wij zijn wel positief eigenlijk over deze nieuwe generatie VVD'ers voor de verandering.
Dat is goed om te horen. Ja, dat is heel leuk.
Ja, want...
ik moet altijd wel zeggen, dat klinkt heel, heel moeilijk doen, maar wij zijn niet de jonge VVD'ers. We zijn... onafhankelijk van van de VVD. Ja. Maar dat is wel verbonden aan de VVD. Maar leuk dat jullie dat kunnen waarderen.
Ja, dus onafhankelijk, maar toch verbonden.
Ja, klopt. Politiek onafhankelijk. Dus we onze eigen mening.
Ja, gelukkig.
Maar wel officieel verbonden, ja.
Ja, en dan doen jullie zo'n tweet zoals gisteren uit met van... Huh, wat doet die regering nou eigenlijk? Zitten jullie dan ook met Mark Rutte in een appgroep? En zegt hij dan, jongens, doe nou even niet? Of valt dat heel erg mee?
Ja, niet in een appgroep. Nee, we spreken wel met Kamerleden. En onze voorzitter zit ook iedere maand wel bij onder andere Mark Rutte. Maar ook bij andere VVD-bewindslieden of mensen uit het dagelijks bestuur van de VVD. En er kan wel eens gezegd worden van, nou, dit vonden we niet zo'n goede opmerking. Maar daar is de VVD heel behoudend in, hoor. Ze respecteren wel echt onze onafhankelijkheid. Dus dat doen ze heel goed. En nou ja, in alle eerlijkheid, als ze tegen ons zouden zeggen dat we iets niet moeten doen, dan trekken we daar niet onsnel zo veel van aan.
Heel goed. Ik heb eens even gewoon een studie gemaakt van jouw tweets ook eigenlijk eventjes gisteren. En waar zitten nou volgens jou en volgens jullie de problemen met het huidige regeringsbeleid van onder andere de VVD?
Ja, nou ja, het is breder dan het regeringsbeleid. De VVD is een liberale partij. En een liberale partij doet haar beroep op het liberalisme. Dat is een hele belangrijke en mooie stroming. En wij zien toch te vaak dat de VVD eigenlijk vervalt in een soort managementpartij, waar eigenlijk niet meer echt ideologie in zit. Als het dan gaat om kansengelijkheid, als het dan gaat om klimaat, maar ook als het gaat om hoe er dan in dit geval met de rechtsstaat wordt omgegaan, dan maken wij ons daar zorgen over. Wij vinden dat de VVD, als ze zichzelf een liberale partij noemen, ook daadwerkelijk liberaal beleid moeten voeren. En af en toe lijkt het toch iets te veel te vervallen in een soort alledaags management.
Ja.
En dat vinden we jammer.
Ja, en Rutte gaat daar natuurlijk wel een beetje prat op. Hè? Dat hij zegt van ja, dat is de slogan die hem vaak wordt nagedragen. Die over visies heeft gedaan. Hè? Visies en olifant die het zicht belemmert, et cetera, et cetera. Hij presenteert zich juist graag als ja, gewoon de goede manager die Nederland door alle crisis heen leidt.
Ja, ja, en het is ook helemaal goed als je als politicus en zeker als premier niet de hele tijd in eindeloze, zweverige debatten blijft zitten. Dat moet je ook niet altijd doen. Af en toe moet er ook keuzes worden gemaakt en samen worden gewerkt. En dat kan Mark Rutte ook hartstikke goed. Dat heeft hij 12, 13 jaar lang hartstikke goed gedaan. Maar het is daaromheen wel belangrijk dat je ook je verhaal vertelt. Dat je ook laat zien waar je voor staat. En dat je ook laat zien waar je belang aan hecht en welke keuzes ingewikkeld zijn om te maken, dan heb je ook als VVD wat herkenbaarheid. Heb je herkenbaarheid voor je potentiële kiezers, maar dan heb je ook herkenbaarheid in het beleid wat je voert, in het land wat je wil zijn. En dat is er wel een beetje aan tussendoor gelopen.
Ja, en wij praten hier regelmatig met mensen en dan kijken we... We hebben het natuurlijk altijd over oplossingen. En een van de oplossingen die toch heel vaak voorbij komt is stop de VVD en laat ze niet meer regeren. Wat vind jij van die oplossing?
Ja, dat is natuurlijk een wens van Links Nederland dat de VVD weer in de oppositie gaat. Ik vind het een beetje naïef om te denken dat dat een oplossing is. Dat is ook niet een oplossing voor Links. En daarbij denk ik ook dat niet dat de VVD slecht beleid heeft gevoerd de afgelopen 12, 13 jaar. Er zijn een aantal punten die terecht kritiek krijgen. En daar moet de VVD mee aan de slag. En het zou voor de VVD verstandig zijn als ze weer eens even teruggaan naar de tekentafel. Wat vinden we belangrijk? Is dat nou, die VVD heeft al een paar thema's genoemd, bijvoorbeeld kansengelijkheid of klimaat. En heb daar een verhaal over.
Ja.
En ja, een soort Pavlov-reactie van nou, dan ga je maar weer de oppositie in. Ja,
maar uiteindelijk kost dat maar heel weinig op. Maar kan het goed zijn, hè, Bram? Ik bedoel, kijk, in die oppositie heb je dan wel even tijd om eindelijk een keer aan een verhaal te werken. Kijk, ik wil even zeggen natuurlijk, hè, jij bent onze gast, dus we zullen je niet altijd onderbreken. Maar jij zegt dat, dat Rutte 12, 13 jaar goed premier is geweest. Daar verschillen de meningen aan deze tafel wel over. Maar dat laten we maar even voor wat het is. Maar jij zegt, ja. Is het niet juist ook goed? Want de VVD krijgt misschien helemaal niet de ruimte, of gunt zichzelf niet de ruimte, omdat het juist een hele grote machtspartij is geworden. Een beetje klassieke CDA-reflex zou je kunnen zeggen. Om eens weer na te denken over, waar moeten we nou eigenlijk heen met het land? Dus even een stapje terug doen, kan juist nog heel gezond zijn.
Ja, ik zou het zelf erg jammer vinden dat het nodig zou zijn om in de oppositie te zitten om een verhaal te hebben. Ik denk dat dat wel moet samengaan. Ik denk dat de VVD ook wel echt wel naar de ChristenUnie kan kijken. Segers is natuurlijk net weg, maar die noemde altijd de metafoor dat hij een meloen door moest slikken. En die gaf ook duidelijk aan wat voor hem de moeilijke keuzes waren.
Ja.
En die noemde dan wel eens een ethisch dilemma. Nou goed, de ChristenUnie is ook natuurlijk een partij die nu al een paar jaar regeert. En ik denk dat de VVD wel een voorbeeld zou kunnen nemen aan de ChristenUnie. En verantwoordelijkheid nemen en tegelijkertijd je eigen identiteit bouwen.
Ja, het is wel bijzonder dat je dan daarop uitkomt. Ik vind het wel eigenlijk goed dat je dat zegt. Ik vind het een hele fijne analyse van je. Maar het zegt ook iets over wat de VVD zeker de laatste periode, zeker denk ik na corona, toen eigenlijk weer in dat visie en dergelijke meer nodig was dan ooit, gewoon heeft nagelaten. Dat je nu bij de ChristenUnie uitkomt als voorbeeld.
Ja, nou ja, goed, dat is zo. Daar kan ik het mee eens zijn. Ik had ook liever gewild dat de ChristenUnie een voorbeeld had genomen aan de VVD. In plaats van andersom.
Ja.
Maar goed, ja.
Het is zo. Fact of life. Fact of life, zo Henkamp zegt. Maar nu zeg je wel in een van die tweets. Zeg je, na 1 jaar Rutte 4 wordt het tijd voor Paars 3.
Ja, dat is inderdaad een beetje rellerig van onze jongere partij. Ja, dat komt omdat, wat ik inderdaad net ook aangaf, wij vinden dat de VVD te weinig identiteit heeft. En die identiteit zou de VVD heel goed kunnen pakken op de sociaal-maatschappelijke kant. Dat je staat voor de vrijheid van het individu. Daar heeft Nederland echt prachtige dingen in bereikt, zoals het homohuwelijk, euthanasie, abortus. En dat staat allemaal stil. De VVD heeft het er ook te weinig over. Nou, dat komt dan waarschijnlijk omdat ze met christelijke partijen samenwerken. En dan zeggen wij, nou VVD, maak jezelf daar eens los van. Je bent de grootste partij. Nederland heeft niet voor niets 2 liberale partijen, VVD en een half liberale partij, D66, verkozen tot grootste partijen. Sta daar maar voor en hecht er politiek belang aan.
En dan samen en zeg je eigenlijk samen met de PvdA en GroenLinks dan gaan regeren. Zodat je een goede representatie krijgt van wat de samenleving wil.
Ja, welke partijen het precies zijn, dat maakt
niet paars, uit. Toch?
Paars inderdaad, zonder de christelijke partijen. Volt zouden er wellicht ook bij kunnen als kleine partij, zoals de ChristenUnie als kleine partij erbij zit.
Maar 1 ding heb ik wel, Bram, hè, want je zegt, volgens mij is het interessant, hè, dat je zegt dat je meer sociaal-maatschappelijk kader moet krijgen. Dat is ook iets wat denk ik een hele brede wens is in Nederland. Maar het probleem van paars was natuurlijk ook dat paars in het neoliberalisme, een van de dingen die juist de kansengelijkheid in de weg staat, nou, juist zo'n hele negatieve rol heeft gespeeld.
Ja, dus in de tijd van Kok dat daardoor te veel is geprivatiseerd en ja, die kritiek die klopt. Inderdaad, in het neoliberalisme is de VVD doorgeslagen, net als alle andere partijen. Nu denk ik nog steeds dat marktwerking helemaal niet iets vies is. En dat het prima is als er veel aan de samenleving zelf wordt overgelaten. Alleen waar het wel echt belangrijk is dat een nieuw kabinet op zou moeten letten, is dat je niet ondoordringbare maters van ongelijkheid krijgt. Dat het niet de plek van je wieg niet je inkomen voor of je succes van later bepaalt. En daar is toen wel te weinig aandacht voor geweest. Maar goed, dat kan je natuurlijk oplossen middels investeringen in onderwijs, hogere erfbelasting. Daar zijn we ook wel ideeën over. Ja. En, het was inderdaad die tijd, de jaren 90, dat was toen kon alles. Toen zou de markt alles kunnen. Ja, dat was iets te optimistisch.
Ja,
Nou, wij zitten met onze bek vol tanden. Ja, maar eigenlijk een laatste vraag die we voor jou denk ik wel hebben. Dat is wat waar wij gisteren ook even kort over belden en over appten. Bram en ik zijn... ik ben nog net voor de helft van de 30. Bram is er overheen.
Ruim overheen.
en jullie, zeg maar, als JOVD, als jongeren... lijken toch echt wel anders over dit soort dingen na te denken. Is de oplossing voor veel van de problemen waar we nu tegenaan lopen... gewoon te kijken... of we jongeren meer macht kunnen geven? Denk jij dat werkt?
Dat weet ik niet. Op zich doet de VVD dat wel goed. Hoor. Er zitten wel veel jonge mensen in de kamerfractie van de VVD. Ik dacht, ik geef ze ook een compliment in deze 10 minuten. En je ziet wel dat werkt. Ik zie ook wel dat de VVD die transitie aan het maken is... dat thema's zoals kansengelijkheid en klimaat... wel meer op de agenda komen... Maar nu lijkt het mij trouwens ook wel verstandig als je Kamerleden in je fractie hebt die niet alles voor de eerste keer doen. Dus een gezonde afwisseling, dat lijkt mij prachtig.
Heel goed. Nou, ik zou zeggen, de boodschap die je hebt, we onderschrijven niet alles, maar volgens mij is het een gezonde weg naar om in ieder geval ervoor te zorgen dat er meer kansengelijkheid is en dat er inderdaad, want dat is ook jullie campagne wat jullie vaak voeren op Twitter, hè, dat er veel meer aandacht voor het klimaat moet zijn en voor oplossingen om ervoor te zorgen dat de planeet leefbaar is. Hè, dat is gewoon een feit. Volgens mij,
geef de linkse burger moed.
Geef ons moed, maar geef...
Als ik dan nog één afsluitje mag doen. Kijk, wij vinden het als JVD heel raar dat thema's zoals klimaat en kansengelijkheid als iets links worden... beschouwd. En dat is wel iets wat de VVD zich maar aanrekenen. En dat hebben ze dus aan zichzelf te danken. Dat kansengelijkheid en klimaat nu als iets links wordt beschouwd. Terwijl dat is juist ook een rechtsthema. En daar moet de VVD echt mee aan de gang.
Heel goed. Dankjewel Bram voor je tijd. Doei.
Ja, geen dank.
De linkse mannen lossen het op.
Tja. Geeft toch hoop op een rare manier. Toch, dat is toch zo?
Ja, maar ik had ook echt toen ik gisteren door die tweet heen scrolde... dat ik dacht, ik kan me voorstellen. Ik bedoel, hij zegt natuurlijk... we zijn politiek onafhankelijk van de VVD. Maar ik vind het goed om te horen dat geluid er blijkbaar wel is. Ik kan me voorstellen dat veel mensen die bijvoorbeeld voor de VVD in de Kamer zitten... daar gewoon ook niet op zitten te wachten. En dat vind ik gewoon hartstikke leuk.
Nou, ik denk ook dat je... ik denk, god, jemig... als we hierop uitkomen, dan krijg je ook wat verschillen van inzicht over hoe je dingen op moet lossen.
Ja.
En nu gaat het nog vaak over wat hij dan op het einde ook terecht zegt, dat het of het een probleem is überhaupt. Hè. Dus de discussie in de Kamer gaat ook nog vaak over of klimaat een probleem is. Terwijl, volgens mij moet je gewoon het feit nastreven, het is een probleem en hoe lossen we het op? En dan mag je best Caroline van der Plas of Sofie Hermans mogen er anders over denken dan... Ja. Jesse Klaver, daar kun je het over hebben. Maar vaak wordt het vertrekpunt nog bediscussieerd.
Ja, en het vertrekpunt lijkt hier gewoon heel duidelijk.
Dat is
heel erg fijn.
Prettig.
Ja.
Goed. Kees Verhoeven gaan we bellen. En Kees Verhoeven is oud-Kamerlid van D66. Die andere
half-liberale partij.
Volgens Bram. Daar is hij al eventjes 2 jaar weg. Hij hield zich bezig met het dossier technologie in de Kamer. En maakt zich heel erg zorgen over hoe de Kamer, of hoe het kabinet, hoe politici daarmee omgaan. En heeft daar een boek over geschreven. Dat boek heet De Democratie Crasht.
Ja, want dat doen ze, hè? Computers. En telefoons.
Ja,
crashen.
En dus ook de democratie kan ook heel goed crashen. Dag Kees. Goedemorgen.
Hallo.
Dit is Bram en tegenover mij zit Wilbert.
Hallo.
Hallo.
Leuk.
Ben ik al live?
Je bent live in een podcast. Hè? Dat is als een soort van semi-live.
De druk is gelijk hoog.
De druk zit er meteen op, Kees.
Ja, mensen, we horen nu alles wat ik vanaf nu ga zeggen. Horen mensen dus wel als ze luisteren. Dus ik ga daar even rekening mee houden. Oké, hoi.
Kees, meteen maar met de deur in huis. Wat is het probleem?
Nou, het probleem is dat... Ik heb een boek geschreven over een probleem. Bedoel je dat?
Juist, dat bedoel ik inderdaad, ja.
Nou, het probleem is eigenlijk dat als we op deze manier doorgaan... dus als we in de Tweede Kamer en het kabinet en alles daaromheen... als het op deze manier doorgaat... gaan we steeds slechtere besluiten nemen... en gaan we steeds vaker burgerrechten schenden. En dan zou je dus kunnen zeggen dat de democratie uiteindelijk crasht. En dat is ook de titel van mijn boek. En dus over dit probleem.
Ja, en heeft te maken met het feit dat dat de Kamer, laten we even het bij de Kamer houden, technologie niet goed genoeg begrijpt om daar beslissingen over te nemen.
Nou, het is eigenlijk gaat 2 kanten op. Aan de ene kant heb je inderdaad de Tweede Kamer, die met allerlei complexe vraagstukken geconfronteerd wordt op het gebied van technologie en digitalisering. Hè. Wat moeten we met Facebook en wat moeten we met de aanvallen vanuit China?
Ja.
Maar ook wat moeten we als overheid allemaal met data doen om mensen te volgen en om fraude te bestrijden? Noem het allemaal maar op. Maar aan de andere kant zie je ook dat technologie de Tweede Kamer en dus ook onze democratie heel erg beïnvloedt. Dus het feit dat er smartphones en data en algoritmes zijn, betekent ook dat politici zich anders gaan gedragen. En veel, ja, de Kamer is steeds opgefokter geworden. En er is steeds meer neiging gekomen om te scoren. En mensen vallen ook steeds vaker om, omdat ze de hele tijd gestoord worden in hun werk door allerlei digitale apparaten en technologieën. Dus het gaat twee kanten op.
Ja, en jij gaat eigenlijk, we komen eigenlijk ook meteen bij de oplossing die je volgens mij ook in je boek aandraagt. Dat is namelijk verbied het gebruik van mobiele telefoons in de Kamer.
Ja, dat is één van de oplossingen. Kijk, ik heb een heel, het is een best wel geleidelijk probleem. Dus het is ook wat moeilijker om één oplossing, één druk op de knop die dan alles oplost. Maar je moet ook altijd concreet proberen te zijn, anders snapt niemand er wat van. Dus ook weer niet te holistisch. Dus ik heb op een gegeven moment gezegd van ja, al die Kamerleden die allemaal met die telefoon zitten, ik deed dat zelf vroeger ook. Je bent heel druk voor jezelf, maar je zit niet te luisteren naar wat iemand anders zegt. En je mist dingen en je kunt niet twee dingen tegelijk. Dus ik zou het een goed idee vinden om inderdaad die smartphones, om die gewoon in te leveren voor het Kamerdebat. Dan word je in ieder geval veel meer gedwongen om je echt te concentreren en aandacht te hebben voor wat een ander zegt.
Ja, want kan jij een voorbeeld geven hoe dat dan werkte? Je zat in zo'n debat en dan heb je je telefoon, je slingert iets op Twitter. Ik kan me voorstellen dat dat allerlei gedachteprocessen beïnvloedt inderdaad. Je luistert niet meer, maar hoe werkt dat dan?
Nou, het is niet alleen maar dat. Hè. Je bent eigenlijk, je zit in zo'n debat en daarbij heb je natuurlijk gewoon verschillende sprekers die allemaal een aantal minuten antwoord zijn en vervolgens gaat het kabinet, de minister of de staatssecretaris gaat dan antwoord geven. Ja, en als je dan zeg maar echt de finesses van een onderdeel van een wet goed wil doorgronden, dan moet je daar gewoon echt even goed naar luisteren. Wat je vaak zag is dat eerst heb je een aantal vragen gesteld, dan gaat de minister jouw vragen beantwoorden, gaat de minister daarna de andere vragen beantwoorden, dat je denkt, oh, dit is niet meer mijn onderdeel. Ja, dan ontstaat vrij snel de neiging om je telefoon te pakken en inderdaad een tweet eruit te gooien, maar bijvoorbeeld ook nieuws te gaan checken of je mailbox leeg te gaan maken of zelfs andere dingen, logistieke dingen van thuis zelfs te gaan regelen. Dus ja, dat is gewoon niet bevorderlijk.
Nee, dus de aandacht verslapt dan en eigenlijk ook de kwaliteit van zo'n debat in zo'n kamer verslapt dan ook.
Ja, dat is wat er gebeurt. Een van de dingen die ik eigenlijk zeg, hè, is dat er sprake is van een soort concentratiecrisis. Hè. Dus we hebben het de hele tijd over crisis de laatste tijd. Hè. Er zijn ook allemaal wel crisissen, maar eigenlijk zijn er ook heel veel onderwerpen die gewoon te lang voor ons uit zijn geschoven. Maar we hebben nu een aantal grote vraagstukken waar we echt met z'n allen, of in ieder geval de Tweede Kamer zal daar samen met het kabinet en anderen, zal daar een beslissing over moeten nemen. En als je ziet dat het dan alleen maar de hele tijd gaat over wie heeft de mooiste quote, wie komt het scherpst over, wie kan het mooiste debatfragment produceren. Ja, dan gaat het helemaal niet meer over zeg maar, op een rustige manier nadenken over het probleem. En dat is waar ik denk dat het nu steeds verder doorslaat. En daar wil ik denk ik vooral even de vinger op wijzen. Ja. Dus er moet wel meer gebeuren dan alleen die smartphones weren, maar dat zou wel een heel goed begin zijn.
Ja, en kijk, het is ook eigenlijk bijna zo van, het is meer sociologisch eigenlijk. Je zegt, die smartphone die staat voor het feit dat we op een andere manier met elkaar discussiëren en dat we proberen te scoren en de aandacht verslapt en dergelijke. En die smartphone is een soort van het middel eigenlijk daartoe.
Ja, absoluut. Ja. Nee, technologie zelf is niet verkeerd. Digitale technologie is niet verkeerd. Alleen omdat mensen het vaak verkeerd gaan gebruiken, gaan er dingen mis. En mensen denken dat ze heel rationeel met al die technologie omgaan en allemaal bewuste keuzes maken. Maar er zit natuurlijk een verslavingsgevoeligheid in. Het speelt in op ons brein. Je kunt het moeilijk loslaten. Je wordt opgehit door iemand anders die op jou reageert. Dan moet je dan weer op terugreageren. Dus je wordt er heel erg ingezogen. Dus ik zeg eigenlijk, technologie verandert ook het gedrag van mensen en dus ook van politici. En daar zou wat meer oog voor moeten zijn.
En heb je zelf een voorbeeld voor jezelf, zeg maar? Kijk, Wilbert vroeg het ook al net, zeg maar, hoe dat dan in de Kamer ging. Maar heb je nou een voorbeeld dat je dacht van, jemig, dat was een moment dat ik zo eigenlijk meeging meer in die telefoon zo'n dag en in het ophitsen?
Nou,
het schrijven
van mijn boek. Ik wilde dit boek schrijven en het is best wel een boek met een aantal lagen. Dus het construeren en het bij elkaar brengen van wat ik in mijn hoofd had op papier was gewoon super zwaar. En op een gegeven moment zat ik in een fase dat ik gewoon echt vastliep. En dan pakte ik steeds weer die telefoon. En dan ging ik even op mijn telefoon kijken. En op een gegeven moment dacht ik, nee, dit moet ik echt niet doen. Dus toen heb ik mezelf gedwongen om een kantoortje gehuurd in Amersfoort aan de andere kant van de stad. En daar ging ik dan elke ochtend heen. En dan legde ik mijn telefoon bij de voordeur van dat kantoor. En dan ging ik achter mijn bureau zitten. En dan dwong ik mezelf om 3 à 4 uur niet op die telefoon te kijken.
Heftig,
en het werkte echt. Ja. Want daardoor had ik gewoon niet de mogelijkheid om steeds even als ik vast zat. Of als ik even, soms ben je moe, heb je slechter geslapen. Wel een kleine baby nog. Dus ik, dan heb je heel erg de neiging om te denken, oh, ik pak even die telefoon, even afleiding. Maar dat moet je dus niet doen. En ik merkte dat ik op een gegeven moment gewoon na een aantal weken begon ik geconcentreerder aan dat boek te werken. En kwam ik gewoon beter erin en had ik die uren beter benut. En dat gaf mij een heel fijn gevoel.
Ik weet dat John Cleese, dat is trouwens iemand die misschien niet meer echt aangehaald kan worden, omdat hij vrij conservatieve denkbeelden tegenwoordig heeft, volgens mij. Maar in ieder geval, John Cleese is een bekend fragment van echt, nou ja, misschien wel decennia geleden, waarin hij inspiratie uitlegt. En hij zegt, mensen moeten gewoon weer leren om in een stoel te zitten en te wachten. En dan heb je na 1 minuut of 2 minuten heb je al eigenlijk altijd een gevoel, oh, ik moet even iets erbij pakken, mijn telefoon, of ik moet nog even dat opschrijven en zo. En dan moet je steeds door die fases moet je dan heen gaan en heen gaan. En dat duurt eventjes. Dan moet je al die intuïtie moet je eigenlijk tegengaan. En dan komt het inderdaad vanzelf. En je zou bijna en dan ga je ook beter luisteren. En dan ga je ook betere dingen verzinnen en dergelijke. En we moeten onszelf dat weer gaan gunnen. Ook als je in de Tweede Kamer zit.
Dus het is gewoon jouw pleidooi, toch, Bram?
Nou ja, ik leg mijn telefoon thuis in de kast.
Ja.
Maar ik pak hem er ook wel weer een keer uit op het moment dat het eigenlijk niet de bedoeling is.
Nee.
Ik denk dat iedereen dat herkent. Iedereen, we hebben het er thuis ook vaak over van, laten we die telefoon vanavond wegleggen. Laten we hem vanavond niet doen. Als we aan het ontbijt zitten met de kinderen of in de avond aan het avondeten, dan sowieso niet. Maar ook als we met z'n allen een film kijken. Gewoon niet die telefoon. Gewoon aandacht voor elkaar en voor die film. Maar je hebt altijd de neiging om toch te denken, ik moet hem er even bij pakken. Even dit laten zien. Even dit checken. En dat is gewoon super menselijk. Maar dat komt omdat die technologie super slim is ontworpen. Met allemaal, bijvoorbeeld het feit dat je allemaal lichtjes gaan branden op het moment dat jij een berichtje hebt. Of dat jij een like hebt. Dat speelt allemaal in op ons brein. Ja. Dus het is allemaal ontworpen om ons de hele tijd het gevoel te geven, hé, er is iets belangrijks. Hé, ik moet dit even bekijken. Hé, het is misschien wel een verrassing. Of hé, misschien krijg ik wel een leuke prijs of zo.
Ja.
Dus de hele tijd wordt je eigenlijk als een beloningssysteem wordt eigenlijk de hele tijd aangepakt.
Ja, en die analyse is eigenlijk natuurlijk, dat is een analyse die we natuurlijk ook wel kennen, zeg maar, hoe dat dan omgaat, hoe wij ermee omgaan, zeg maar, als niet-politici. Maar jij zegt dus, in zo'n kamer, of is dat een kabinet,
schadelijk,
is het gewoon echt schadelijk voor de democratie, ja, schrijf je dan zelfs op?
Nou, zeker schadelijk voor de democratie en schadelijk voor de besluitvorming. Kijk, en de Kamerleden hebben ongeveer het allerongunstigste werk als het gaat om concentratie, want ze moeten tot diep in de nacht vergaderen. Alle deuren staan altijd open. Iedereen loopt de hele tijd door elkaar. Je kunt nergens even rusten. Je kunt nergens even een half uur even een dutje doen. Je moet vaak 's ochtends allerlei vergaderingen door. Je wordt de hele tijd geappt. Je moet daar zijn. Je moet dit doen. Dus ga maar eens even een paar uur in de Tweede Kamer. Kun je niet een paar uur rustig achter een computer gaan zitten en denk ik ga eens even een wetswijziging voorstellen met een goede tekst. Het wordt allemaal haastwerk, moet je weer eruit. Nu snel fractievergadering, want we moeten stemmen over die motie die er vanavond aankomt. Oh. Nou, dus de hele tijd is er een soort van niet-concentratieomgeving. En dat is echt wel, vooral voor mensen die bijvoorbeeld ook wat introverter zijn, is dat echt heel vervelend. Je wordt eigenlijk de hele tijd afgeleid. Dus het is eigenlijk best wel raar dat de mensen die zulke belangrijke besluiten moeten nemen en dingen moeten controleren, dat die juist op die manier moeten werken. Dat vind ik heel gek.
En hoe reëel is jouw voorstel? Denk jij, je hebt ongetwijfeld nog wel warme contacten in Den Haag. Denk je dat het ooit zou kunnen worden dat je inderdaad je kamer of je telefoon inlevert als je aan een debat begint?
Nou, weet je, mensen die zien denk ik wel wat ik analyseer. Ze zeggen natuurlijk ook tegen me, ja, Kees, jij deed het zelf vroeger ook. En daar hebben ze gelijk in, dus daar moet ik eerst even doorheen.
Ja, dat is wel een flauwe jijbak, toch?
Ja. Maar het is wel een terecht punt, want ik was vroeger ook wel zo. En tweede wat ze zeggen, ja, maar ik moet ook dingen kunnen volgen. En mijn medewerker moet me kunnen bereiken, die moet me een berichtje kunnen sturen. Maar dat zijn allemaal dingen die je gewoon via de briefjes van de bode zou kunnen doen.
Of een oude Nokia, zoals Rutte.
Nou ja, je zou in ieder geval, vroeger had je die briefjes, hè, dus dan kon je gewoon een briefje laten bezorgen aan je medewerker. Van, joh, kun je dit even uitzoeken? Of klopt dit? Bovendien, je kan altijd even weglopen en achterlopen. Dus er zijn best wel mogelijkheden om even met je over de debatinhoud met je medewerker te schakelen. Ja, en dan zeggen mensen, ja, maar ik moet ook bereikbaar zijn voor thuisfront. Valt dat voor te zeggen? Maar dat moet je dan gewoon afspreken met je medewerker, dat die gewoon je telefoon in ieder geval even in de gaten houdt. En als die gaat en zegt, ja, je vrouw belt, ja, dan moet er inderdaad wel even de mogelijkheid zijn om te doen. Maar dat kun je echt organiseren. We hebben ook heel vaak technische briefings waarbij je gewoon je telefoon moet inleveren. Ik was gisteren bijvoorbeeld op bezoek bij de CTVD. En toen moest ik ook gewoon in het begin mijn telefoon inleveren. En pas anderhalf uur later had ik hem weer terug. Dus in die tussentijd had ik geen telefoon. En
heerlijk.
Dat kan dus wel.
Ja. Goed, nou dankjewel Kees. Het lijkt mij een goed idee.
Nou, gelukkig. Ik wens jullie een hele fijne podcast.
Dankjewel.
Dankjewel.
Doei.
De linkse mannen lossen het op.
Ja. Ja, zeker. Jij wijst naar onze technicus.
Het ging net over aanvallen vanuit China. En opeens dacht ik, Eddie Oethoen, die vindt daar ook
maar
wat
even voor
van.
De goede orde, dit is toch eigenlijk wel een goed idee?
Ja, zeker.
Want als je in die kamerdebatten kijkt, zie je dat altijd die mensen zo gewoon een beetje. Vooral namelijk, Jesse Klaver zit altijd vooraan, maar die ziet dat bijvoorbeeld de helft van zijn tijd ziet hij zo op zijn telefoon allerlei.
De tinderen.
te tweeten, wou ik zeggen. Ja, maar nee, misschien te tinderen.
Ja, nee, maar ik, ik heb daar het laatste jaar ook best wel een verandering in meegemaakt. Ik ben veel minder op mijn telefoon gaan zitten. Ik heb ook hele agressieve apps die, zodra ik die app open, moet ik eerst 8 seconden nadenken of ik wel op die app wil. En daarna moet ik een intentie aangeven. Of eigenlijk het gevoel waarmee ik die app open. En dat heeft eigenlijk voor gezorgd dat mijn schermtijd... soms zit ik 37... Gisteren opende ik Instagram. Toen zag ik 37 uur geleden dat je op Instagram zat.
Dat is goed.
Nou, het was zo intens.
Ja, ik vind dat wel makkelijk. Ik kan wel makkelijk van Instagram... Ik ben niet zo'n hele heftige social media gebruiker. Zeker niet als actief, hè? Dus in het kader van posten of zo.
Ja.
Maar ik vind WhatsApp wel lastig, omdat WhatsApp is natuurlijk een hele... Alles vermengt zich daarop, hè? Dus niet alleen je privévragen, maar ook allerlei weggerelateerde vragen. En ja, dat is ingewikkeld. Maar het is wel...
Maar je kunt andere mensen gewoon dingen aanleren. Ik reageer heel langzaam op WhatsApp tegenwoordig. Ja. Op jullie niet, want ik vind jullie heel aardig.
Dankjewel.
Maar bij heel veel mensen kan het gewoon een paar uur duren voordat ik reageer. En daar raken mensen wel aan gewend. En dus bovendien... word ik tegenwoordig gewoon gebeld als er iets urgents is.
Oh ja, terwijl je eigenlijk niet van bellen houdt.
Nee, dat is niet waar. Ik hield niet van bellen, omdat ik dus de hele dag al die input had. Tegenwoordig denk ik.
Vind je bellen lekker?
Bel me maar
op. Maar het ook nog zo, dat als jij vaak lang wacht, hè, dus zelfs als het werk gerelateerd is en je wacht gewoon een uurtje of 5.
Ja.
Dan is die avond of zo, is het vaak niet meer relevant of is het al opgelost
dan
of zo.
Lost het zich dus,
en de mensen ook heel snel inderdaad met, nou goed, in ieder geval.
Gedoe.
Eddie Uthoen, die is door jou deze week op pad gestuurd.
Ja, ik dacht, die ballonnen, dat is iets interessants.
Die
Chinese ballonnen die daar boven Amerika... ronddwarrelen, rondvliegen.
Ja.
Dat is toch ongelooflijk dat allemaal met een ballon kan. En ik dacht, laten we Eddie Uthoen gewoon vragen om even naar in ieder geval, volgens mij met een ballonexpert te gaan praten.
Of ondernemer,
om te kijken,
geloof ik, ja.
Wat is er aan de hand met die ballonnen? Wat kan er allemaal met die ballonnen?
Ja, ik sta hier vandaag in Fun Ballons Warfhuizen. Ondernemer in juist dat product wat deze weken... wat minder fraai in het nieuws komt. En dan gaat het natuurlijk over de vermeende spionageballonnen. Maar Annette Bontjes van Fun Ballons Warfhuizen, ja, jij staat hier naast mij en wil toch eens een ander licht schijnen op die ballon, hè?
Ja, nou ja, in die zin... Kijk, 15 jaar geleden zijn mijn man en ik Fun Ballons Warfhuizen begonnen vanuit een idee...
Ja.
Van wij gaan mensen fun brengen. Hè? Verjaardagen, bruiloften, gender reveals, baby showers. Hè? Dat waren allemaal dingen waar die ballon voor stond. Maar vanaf de dag dat wij hier onze deuren opendeden, zijn wij beland in een hetze tegen het product waarin wij graag zouden willen ondernemen. Die zijn weerga werkelijk niet kent. En dat begint met een milieuvervuiling, want ze zullen maar in de natuur terechtkomen, die paar ballonnetjes, naartoe maar. Maar dat loopt vervolgens over in een verhaal rond, hè, de jeugd ging op een gegeven moment ballonnetjes doen. Nou, wat voor ons in eerste instantie heel goed nieuws was. Maar waar uiteindelijk vanuit politiek en media de spookverhalen van naar buiten kwamen van het zou gevaarlijk zijn en slecht en dergelijke. En nu dan sinds een aantal weken komen de, als je het mij vraagt, zeer vage speculatieve berichten naar buiten over dan de spionageballon.
Ja.
Hè? Weer de ballon. Die hier in een daglicht wordt gesteld waarvan mijn man en ik ons werkelijk afvragen. Hoe verzinnen ze het? En hoeveel klappen kan deze sector nog verdragen voordat de mensen echt niet meer komen? En wij definitief ons het ondernemen in dit product en in deze sector onmogelijk wordt gemaakt. En het zal echt geen aanval zijn persoonlijk op Fun Ballons Warfhuizen. Dat geloof ik echt wel.
Nee.
Maar... dit is deze manier zoveel klappen uitdelen richting één sector van twee ondernemers hier. Die met de beste bedoelingen van de wereld er iets van willen maken met elkaar. Ja, jongens, doe me een lol en hou daarmee op. Hou ermee op. En dat verhaal heb ik willen vertellen vandaag en ik ben blij dat ik dat bij jou heb kunnen doen, Eddie.
Ja. Nou, ik ben blij dat je mee te woord wilde staan vandaag. Ik kan jou alleen maar heel veel sterkte wensen, maar jouw boodschap is luid en duidelijk overgekomen. Annette Bontjes, ik dank je hartelijk en zeg tot zover. Eddie Oudhoen, Fun Balloons, Waafhuizen.
De linkse mannen lossen het op.
Eddie is altijd zo lekker scherp in zijn vragen ook.
Nou ja, ja, het is toch wel fijn dat hij ruimte weet te geven aan degene met wie hij spreekt.
Ja, inderdaad. Dat is heel prettig eigenlijk.
En goed om een keer wat anders, een ander geluid over de ballon te horen.
Ja, en ja, leuk. Ik zie wel een mooie sponsorship met
Funballoons
Warfhuizen voor me. We gaan bellen met Lydia van Rooyen. Ja. Dat is iemand die jij graag wilde spreken deze week, Wilbert.
Ja, want ik dacht dat stikstofdossier, ik weet intussen niet meer hoe het nu gaat. Zijn er al boeren uitgekocht? Waar staan we eigenlijk? Mm-hmm. En is het al een beetje opgelost? En toen zag ik zo'n artikel, en dat was de CDA en de VVD die landelijke lijn dus niet echt volgen in hun verkiezingscampagnes.
De provinciale partijen bedoel
je? Ja. En daar wordt dan, dan denk ik, dan wordt het weer gecompliceerd en dan lossen we het alsnog niet op.
En de landelijke lijn niet volgen, wat betekent dat dan?
Dat houdt in principe in dat je je bijvoorbeeld niet wilt houden aan die stikstofdrempels die er landelijk gezet worden.
Drenthe en Groningen vanzelf kunnen dan.
Die uitkopen of de vermindering van de veestapel, dat soort dingen.
En Lydia is dus boerenprotestwatje en parlementair verslaggever namens de agrarische sector.
Precies.
Interessant.
Ja.
Dat überhaupt kan. Lydia, met goedemorgen. Lydia.
Hallo. Goedemorgen.
Met Wilbert en Bram.
Hi, goedemorgen.
Hallo. Lydia, wij dachten, we gaan even met jou bellen om te vragen, hoe zit het nou met dat stikstofdossier op dit moment? Welke, welke stappen zijn daar al ingezet? En eigenlijk is dan de belangrijkste vraag voor ons als linkse mannen die het oplossen, is het al opgelost?
Is het al opgelost? Ja, nee. Was het maar zo'n feest, hè?
Ja.
Nee.
Want
nee.
Waar staan we?
Waar staan we? Lastig. Nou, er is natuurlijk, afgelopen zomer hebben we hete zomer gehad. En toen kwam Remkes met zijn rapport wat iedereen met open armen ontving. En het kabinet is nu bezig om de plannen die Remkes heeft voorgesteld, om die uit te werken. En dan betekent dat concreet dat er nu eerst wordt gewerkt aan wat ze de piekbelastersaanpak noemen.
Ja.
3000 boeren die kunnen zometeen in april wat de minister dan een woest aantrekkelijk aanbod is gaan noemen, die kunnen ze eventueel aannemen. En dat houdt in dat ze voor 120% van de waarde van hun bedrijf uitgekocht kunnen worden.
Ja.
Maar dat mogen ze lekker zelf weten.
Ja, en heeft dat spreek jij veel boeren die denken, yes, dit is woest aantrekkelijk, ik ga dit doen?
Ja, je merkt twijfeling. Er zijn natuurlijk heel veel boeren, sowieso weten we niet precies wie die 3000 boeren zijn. Dus er zijn heel veel boeren die in eerste instantie denken, oh, ben ik dan piekbelaster tussen aanhalingstekens? En kom ik dus in aanmerking voor de plusregeling? Of kan ik meedoen aan een financieel iets minder aantrekkelijke regeling? Maar er zijn altijd wel boeren die willen stoppen. Die zeggen van nou, ik zit op een verouderd bedrijf. Of mijn kinderen willen het bedrijf niet voor mij overnemen. Dus ik wil wel stoppen, maar er zijn er ook heel veel die zeggen, ja, nee, hallo, ik vind dit veel te mooi en ik heb een mooi bedrijf en een zoon of dochter die het graag voort wil zetten. Ik moet er niet aan denken om te stoppen.
Nee, dus het is maar de vraag in welke mate dat het gaat oplossen.
Ja, nee, klopt, zeker. Dat is nu inderdaad een grote vraag waar we van gaan staan. Het hangt er helemaal vanaf hoeveel boeren van zo'n opkoopregeling gebruik gaan maken en ook of dat de goede boeren zijn tussen haakjes. Als in dat er boeren stoppen op een plek waar te veel stikstof is, zodat andere bedrijven, boeren, pasmelders, maar ook woningbouw, kunnen profiteren van die stikstofruimte.
Nu zijn de statenverkiezingen op 15 maart. De boer-burgerbeweging zal daar, die voorspelling durven wij hier wel te doen, goed gaan scoren. We zien ook inderdaad dat als je kijkt naar de provincie, dat partijen als CDA en VVD toch ook wel weer hun eigen koers kiezen, tenminste in verkiezingsretoriek, als het gaat over stikstofbeleid en het uitkopen, et cetera, et cetera. Dat lijkt mij een vrij ongelukkig om snel tot een oplossing te komen.
Ja, wat je inderdaad ziet bij die provincies die moeten straks wel het stikstofbeleid gaan uitvoeren. Er zijn provinciale doelen voor die stikstofreductie. Nou, daar moeten zo meteen de provincies mee aan de slag. En er zijn inderdaad verschillende provincies die nu afgelopen tijd al gezegd hebben van nou, mevrouw van der Wal, we weten het nog niet of we dit allemaal gaan doen. Provincie Overijssel bijvoorbeeld. Die heeft gezegd, nou, wij hebben waarschijnlijk al 5 miljard nodig. En nu heeft het CDA daar ook gezegd, wij gaan lekker uit van 2035. Terwijl het kabinet heeft gezegd, de coalitie heeft afgesproken, we gaan naar 2030. Dat wetsvoorstel moet overigens nog aangenomen worden door zowel de Tweede als de Eerste Kamer. Maar ja, de CDA-VVD's in verschillende provincies, die verzetten zich er een soort tegen. En dat is gisteren in de Tweede Kamer ook ter sprake gekomen. En de minister zegt, ja, ik ga ervan uit dat ik samen kan werken met de provincies om het stikstofbeleid uit te rollen. En als ze dat niet doen, nou, dan moeten we nog maar eens met de provincies in gesprek, heet dat.
Volgens mij komt er ook weer, wat ook natuurlijk gebeurde met Erik van den Burger, de staatssecretaris die verantwoordelijk is voor het asielbeleid in Nederland. De zogenaamde spreidingswet en dan dwangwet. Gaan ook alweer stemmen op dat je dan weer die kant op gaat. Hè? Dat er dus Van der Wal en het kabinet gewoon gaan zeggen, nou ja, dan gaan we provincies gewoon verplichten het uit te voeren. En dan krijg je dus dat weer, inclusief alle onvrede die daarbij komt kijken.
Ja, het blijft dus een goede tijd voor jou als boerenprotestwatcher, zou je kunnen zeggen.
Ja, nou ja, precies. Ja, nee, er wordt inderdaad nu dan gesproken dat we, noemen ze heel eufemistisch, verplichtend instrumentarium. Ja, wat dat precies is, wil de minister dan ook niet uitleggen. Maar dan kan je bijvoorbeeld denken, maar dat aan het intrekken van een vergunning, maar dat gaat allemaal nog niet zo makkelijk. Je moet echt een hele goede reden hebben om zo'n vergunning in te trekken. Anders stapt die boer ook naar de rechter en zegt die rechter, nou, ik zie geen reden waarom deze vergunning ingetrokken zou worden. Krijgt die boer zijn vergunning weer terug?
En dan ben je weer gewoon met lege handen. Precies, dan ben je weer gewoon waar je al was. Hey, en, bedoel, jij loopt een aardig tijdje mee. Natuurlijk al in die gedoe in deze situatie. Is er wel een oplossing? Of is dit gewoon waar we het mee moeten doen? En is het gewoon een hele langzame oplossing die misschien geen oplossing is?
Ja, een makkelijke oplossing die is er denk ik niet in dit dossier. Want anders hadden we hem al lang gevonden. We zijn, het hele stikstofdossier loopt al bijna 3,5 jaar sinds mei 2019. We hebben natuurlijk inderdaad sinds oktober al de boerenprotesten gezien. Waarin boeren zeggen, ja, ik wil niet stoppen met mijn bedrijf, maar ik voel me wel gedwongen of ik zie geen opties in hoe ik wel door kan. En die onvrede, ja, die blijft nog wel even bestaan.
Ja, en het rare is natuurlijk, Lydia, want eigenlijk nog een verdiepende vraag op mijn vorige vraag. Als de situatie zich voordoet, dat pak eens even een... Wilbert lacht op mijn vraagstelling. Dankjewel, Wilbert.
Ja, gewoon even zelf aangeven. Nu komt een hele goede vraag. Nee, nou, Lydia, even zitten, hoor. Nee.
Heel goed, heel goed.
Dat komt niet per se een goede vraag.
Een verdiepende vraag.
Een follow-up.
Stel hem.
Oké, hier komt hij. Dat als de je boerenbedrijven die zeggen we willen eigenlijk door, je hebt dan zo meteen misschien provinciale besturen waar de CDA in zit, misschien en de VVD en misschien BBB, die boeren gaan steunen. Mm-hmm. Tegenover inderdaad wellicht een kabinet die zegt er komt een verplichtend instrumentarium, jullie moeten het gaan uitvoeren. Een rechter die aan de ene kant zegt, ik maak het even heel complex, ja, die vergunning die mag niet ingetrokken worden. En aan de andere kant zegt, ja, u moet wel aan deze stikstofnorm voldoen als provincie of als overheid om weer überhaupt huizen te mogen bouwen.
Zit de klem.
Succes, zou ik dan zeggen.
Ja, nee, dat is daar heb je inderdaad het lichtelijk vereenvoudigd, maar daar heb je wel een beetje de kern te pakken.
Ja.
Dat is inderdaad het probleem waar we aan toe zitten. Overigens zijn de doelen voor de provincie zijn nu richtinggevend. Dus daar zitten ze nog niet aan vast. Maar nationaal is het doel natuurlijk wel straks vastgelegd in de wet. Dat we 74% van de stikstofgebieden onder de kritische depositiewaarde moeten hebben in 2030.
Ja.
De Tweede Kamer gaat die waarschijnlijk gewoon aannemen, want het is coalitieafspraak. Nou, de Eerste Kamer kan dan nog wel dwars gaan liggen. Maar er zijn wel linkse partijen die dat misschien willen steunen. Dus de kans is zeker aanwezig dat dat er gewoon komt. En dan hebben we er inderdaad mee te leven. Dus er zullen vast nog heel lang rechtszaken gevoerd gaan worden. Ook over eventuele dwangmatige maatregelen. Wat dat dan ook mogen zijn. Als je als je huizen wil gaan bouwen, dan moet je ervoor zorgen dat er stikstofruimte voor is.
Ja. En de boerenprotesten zijn die af en toe zien we nog wel eens naar zo'n provinciehuis. Daar staan er weer 15 of 20 trekkers voor de deur.
Ja.
Maar zou zeggen, het is wel enigszins geluwd. Het gaat veel meer over klimaatprotesten de laatste tijd. Wat verwacht je? Verwacht het wel weer dat er in april, op het moment dat die uitkoopregeling daadwerkelijk echt van start gaat, dat er dan wel weer meer protesten gaan komen? Dat mensen zich weer laten horen?
Ja, dat is inderdaad afhankelijk van waar ze precies mee komen. Kijk, een vrijwillige uitkoopregeling, daar is eigenlijk niemand op tegen. Ook bijvoorbeeld de boer-burgerbeweging niet. Want als bedrijven zeggen, ik wil ermee ophouden en je kan daar een mooie vergoeding voor krijgen, een mooie zak geld voor krijgen, dan is eigenlijk niemand daarop tegen. Waar ze natuurlijk op tegen zijn, zijn alle dwangmaatregelen die een beetje boven de markt hangen. Dan vallen woorden als onteigening en vergunningen onttrekken en dat soort nare woorden. Dan kan het best zijn dat we wel weer een periode met protesten tegemoet gaan. En we hebben, om het nog even wat makkelijker te maken, nog een heel proces wat het landbouwakkoord heet. Alle boerenclubs die met ministers, supermarkten en andere overheden gaan overleggen over, goh, waar willen we nou heen met die landbouw? Als daar mooie afspraken in staan waar boeren zeggen van, nou, hier kunnen we mee verder, dan komt het misschien wel weer goed. Maar als daar, of er komt geen akkoord, of er komt een akkoord waar we niks aan hebben, dan kan ik me voorstellen dat er ook wel weer onrust ontstaat.
Ja.
Nou ja, en dan weten we niet waar we terechtkomen. Nee. Dus het blijft inderdaad nog even spannend.
Precies. Nou, laten we gewoon hopen dat er veel kinderen zijn die tegen hun ouders zeggen, pap, mam, ik wil later gewoon geen boer worden. Dat helpt misschien wel om die uitkoopregeling dan wat succesvoller te maken. En wie weet, hè? Wie weet zijn er gewoon heel veel mensen die zeggen, nou, we doeken gewoon ons bedrijf op. Je weet maar nooit wat er gebeurt.
Ja, nou ja, als je het zo bekijkt, dan kan je het hoopvol zien.
Ja,
maar als je zelf feeling hebt met de boerensector, dan denk je toch wel, ja, het is altijd wel jammer als mensen stoppen. Want soms stoppen er ook mensen die eigenlijk een heel mooi bedrijf hebben.
Ja.
En denk je, ja, het is toch jammer dat er niemand is die daarmee verder wil.
Nee. Nou, dat is ook dan weer zo. We gaan waarheid als een koe.
Wilde, was het aan het afronden, Lydia?
Ik was aan het afronden,
Je gooit nu eigenlijk zijn eigen glazen. Hij gooit zijn eigen glazen
in. Ja, ik stelde geen verdiepende vraag, maar een afrondende vraag.
Goed,
en
zitten dat is
niet goed gelukt. Maar heel erg bedankt voor je uitleg. We weten weer een beetje hoe de vork in de steel zit. En laten we hopen dat het allemaal uiteindelijk op zijn pootjes terechtkomt. Dat zou heel fijn zijn.
Dat hopen we allemaal.
Dat hopen we allemaal, Lydia.
Lydia, dankjewel. Fijne dag.
De linkse mannen, lossen het op.
Waarom wil je zo graag... Je zit al heel erg schrijven.
Ik wil dat het opgelost wordt.
Naar een punt, extreem naar een punt te werken. Dat hoeft niet altijd een punt te zijn, Wilbert.
Ik wil nut. Ik wil dat het nuttig is.
Kun je nog een gesprek aan? Het is wel zwaar voor de... Het is wel gewoon zware kost op zaterdagochtend als je dit luistert. Maar wel
zo.
Goed, want dit zijn wel, hier gaat het wel over in het land.
Ja.
Stakingen ook.
Ja.
Er wordt gestaakt.
Jij was gestaakt?
Ik denk als scholier, denk ik een keer. Ja,
ik denk als... Ja, precies. Ja. Ja, ik ook. Nou, ik kan me nog wel echt van vroeger herinneren dat mijn vader wel eens ging staken op zijn werk. En dan... dat ik ook dacht, wat is dit? Dan was hij gewoon een dag thuis.
Wat deed je vader dan eigenlijk?
Hij werkt nog steeds voor het Europees Octrooibureau.
En hoe staak je als je voor het Europees Octrooibureau...
Dan blijf je thuis.
Ja, omdat je die eens bent met de Europese regelgeving?
Nee. Bij het Europees Octrooibureau was er op een gegeven moment sprake van... ik weet niet of je dat destijds hebt gelezen, maar er pleegden allerlei mensen zelfmoord omdat ze te veel onder druk werden gezet qua werk.
Jezus.
En er was intern allerlei... Er werden gewoon privé detectives gezet op de leiders van de vakbonden. Omdat ze het onwenselijk vonden dat de vakbonden binnen het Europees Octrooibureau zo sterk werden. En daar was mijn vader niet echt mee eens, dus bleef hij een dag thuis.
Terecht punt, lijkt me.
Ja, toch? Ja, goed gedaan, pap.
Ja, heel goed gedaan, papa van Wilbert. Ja,
ja.
Ben ik helemaal met hem eens.
Ja, nee, dus dat is een beetje mijn associatie met staken.
Ja, er blijven veel meer mensen thuis. Er wordt veel gestaakt. Het zijn zorgmedewerkers natuurlijk, dat hoorden we vaak. Maar ook vuilnispersoneel, dat heeft nou zin gehad.
Ja. Buschauffeurs, de machinisten,
vandaag,
conducteurs.
Ja, vandaag in Groningen gisteren. Vrijdag. Gisteren, weet ik veel, eergisteren. Maar
op vrijdag en woensdag is er gestaakt.
Openbaar vervoer, staak weer in Groningen. Ja. Bart Plaatje is van het FNV Algemeen Secretaris, ik weet veel van stakingen.
Ja.
Praat met de mensen over dat ze willen staken.
Bart.
Dag,
hallo
Bart, met Bram en Wilbert.
Goedemorgen.
Dag, heren.
Dag, hallo.
Goedemorgen.
Goedemorgen. Ja, er wordt nogal wat gestaakt de laatste tijd, Bart.
Is correct. Yes.
maar jij staakt vandaag niet, want jij wilt even met ons bellen. Daar zijn we heel erg blij om. Mijn vader die ging vroeger wel staken. Ik kon me dat wel herinneren. Maar die stakingen, dat is toch niet iets wat ik heel erg veel om me heen zag. En nu zie je dat het bijna elke week is er wel weer ergens een staking. Het is natuurlijk een beetje een schot voor open doel. Maar hoe komt dat er zoveel gestaakt wordt?
Ja, het is ook een schot voor open doel, maar als ik hem in beeld wil brengen. Als je nog de weekboodschapjes moet doen vandaag. Let even goed op als je rondje Albert Heijn doet. Wat met die prijzen is gebeurd in een paar maandjes. Of bij de Jumbo of bij een andere supermarktboef. Die prijzen zijn 15-20% omhoog geschoten. En dan hebben we natuurlijk nog de ellende met de energieprijzen. Het water staat mensen tot aan de lip, denk ik. Ja. Het speelt wel meer dan alleen geld hoor, maar het heeft het wel urgenter gemaakt.
Ja, en dan zeggen heel veel mensen, het is dus genoeg. En dan gaan ze, denk ik, eerst proberen ze dan in gesprek te gaan met hun werkgever. En dan krijgen ze nul op orkest en dan gaan ze over tot staken.
Daar komt het eigenlijk wel op neer. En het is ook wel de houding van de vakbond in de zaak. We hebben op tijd, denk ik, de urgentie gezien. Kijk, vroeger vroeg je 3-5% als een bedrijf goed winst maakt. Want je wil zo'n werkgever ook niet overbelasten. Maar aan de andere kant, ja, nu de inflatie zo omhoog schiet, zei je toch... een compensatie moet gaan eisen. Je komt met 3%, kom je niet meer serieus over. En mensen hebben, de nood is hoog. Dus, ja.
Ja, en dan zegt het bijvoorbeeld, jullie zien als FNV van even voor die buschauffeurs, voor de werknemers van lokale vervoersbedrijven, daar moet iets mee gebeuren. Is het zo dat ze dan bij jullie aankloppen en zeggen wij willen een staking organiseren, kunnen we dat dan wat groter maken of jagen jullie dat een beetje aan? Hoe werkt zoiets?
Nou, hoe zoiets werkt is, we hebben bijna 1 miljoen leden in Nederland en dat is gelukkig in een vereniging gestructureerd. Dus elk jaar kijken we van wat is de noodzaak en gaandeweg het jaar kan je zo'n beleid ook nog aanpassen. Omdat er urgente problemen voorbij kunnen komen. En eigenlijk komt het direct al uit de mensen die lid zijn van de vakbond, die geven aan van hey, maar wij zijn dit of dat nodig. En vaak loopt dat natuurlijk 1-op-1 met maatschappelijke problemen. Dus zoiets als inflatie wordt snel in de vereniging herkend door de leden. En die gaan ermee naar hun vakbondsbestuur. En dan moet je je beleid aanpassen.
Ja.
En dan ga je eisen stellen. Ja.
En die eisen worden dan ingewilligd of niet. En dan wordt er gestaakt. Ja. En dan is de vraag natuurlijk, hè, helpt het nou?
Ja, dat weet ik wel zeker. Kijk, ik moet er 1 nuance op aanbrengen. Op de plekken waar werkgevers weten dat we winnen met staak. Neem daar havens en metaal.
Ja.
Daar is bloedeloos een goede CEO afgesproken met soms wel 16% loonsverhoging.
Zo.
Dus als je in staat bent om te staken, is het soms ook genoeg. Maar in een heleboel branches weten we dat niet zeker. En in het geval van de bussen is het ook wel erg hard vanuit werkgeverskansen. Lijkt er bijna op belust om de mensen die aan tafel zitten voor de werkgevers, die zitten zo hard in dat je denkt, ja, weet je, doe je je achterban nog wel recht aan. Ja, dit is voor werkgevers ook niet goed. Maar goed, we staan eerst opgesteld voor die mensen die prijscompensatie erbij moeten hebben. Daar komt het eigenlijk op neer.
Ja, maar als je naar die vuilnisophalers kijkt bijvoorbeeld, die ook hebben gestaakt. Die ja. hebben nu dus wel een goede nieuwe afspraak kunnen maken, geloof ik.
Ja, daar was na enige druk ook ineens een dialoog mogelijk. Dus als je zegt, van heeft staken nou nut? Ja, dat kan je daar heel duidelijk zien natuurlijk. En ja, wat je zegt, vroeger werd er niet zoveel gestaakt als nu. Dat is natuurlijk ook zo. Nou, hoe lang is het geleden dat de vuilnisman gewoon dagen de vuilnis liet staan? Dan zie je meteen waar ze voor gemaakt zijn.
Ja, nogal ja.
En staken werkt aanstakelijk. Dat van een week maar heeft een collega van mij gedaan.
Volgens mij, nee. Mooi. Maar goed dat je de credits aan de collega geeft. Maar een hele goeie. Ja, hey, en merken jullie, Bart, dan ook dat nu meer mensen lid worden van FNV? En kan je in elke sector, in welke sector je dan ook werkt, kan je dan lid worden? Heeft dat zin?
Ja, dat lijkt me wel. Op het moment dat als er gestaakt wordt, je kan op een gegeven moment als er een staking uitgeroepen is, kan iedereen staken. Alleen werkgevers betalen dan niet. En een lid van de vakbond krijgt dan een stakingsuitkering ter compensatie.
Oh ja. Dus dat is ook hoe het werkt. Ik wist dat helemaal niet. Maar dat inderdaad, wanneer je lid bent van de vakbond en je werkt niet door, dan krijg je eigenlijk vanuit de pot die er is, krijg je alsnog doorbetaald. Dat is het mooie.
Oh, ja. Ja.
Solidariteit.
Gevulde stakingskast die op dit soort periodes is voorbereid. Dus,
mooi.
Daar komt de solidariteit uit. Daar betalen we met z'n allen aan. Ja.
Maar als dan, hè, want er wordt dus wordt flink gestaakt nu. En ik las ook in meerdere interviews met jou dat er ook wel weer een aantal stakingen op stapel staan. Want het werkt aanstakelijk, zoals je zelf zegt. Krijgen we dan echt de zogeheten gevreesde Franse toestanden in Nederland?
Ja, voor een deel wel. Als het, mensen gaan wel makkelijker staken. Dus daarin lijkt het op de Fransen. Alleen de heftigheid is natuurlijk anders. We blijven natuurlijk altijd een beetje keurig calvinistisch.
Vind jij wel jammer, hoor ik.
Ja, want mijn vrouw heeft, is half Frans en ze heeft daar ook wat familie. Weet je? En als je daarmee over politiek praat of over de prijzen in de winkels, dan is het eerst wat ze roepen. La colère. Nou, we hebben daar niet eens een woord voor in het Nederlands, weet je.
Wat is het dan?
Die gaan staken bij het minste of geringste, denk ik. Ja, dat gaat ook meteen heftig. Ja. Dat doen wij toch anders, denk ik. En ik denk, je moet altijd goed naar je achterbaan luisteren. Als je achterbaan heftig is, dan is een vakbond ook heftiger. En moet je altijd bereid zijn tot dialoog. En dat zijn we. Weet je, dat is wat de achterbaan vraagt. Ja, dan doen we het zo.
Ja, en de volgende grote staking las ik eerst bij de Floriade. Nee, die Floriade, nou, Flora Holland. Sorry, excuse. Ja.
Flora Holland, één van de. Maar wat er ook aan zit te komen is de ziekenhuizen. Dat vind ik nog veel spannender.
Ja, want de ziekenhuizen, dan gaan de verpleegkundigen daar staken.
Ja, daar wordt flink wat actie gevoerd.
Ja,
maar goed,
ja.
Daar zit ook altijd wel weer een Nederlands stukje bij natuurlijk. Dan wordt er wel een veiligheidsoverleg gevoerd, weet je dat?
Ja.
Bepaalde dingen moet je wel altijd om elkaar blijven denken.
Is het leuk, Bart?
Dat werkgever snel tot inzicht komt.
Bart, heb je daar. Het is natuurlijk. Is het leuk? Nee, want de oorzaak is dat je het moet doen, is niet leuk. Maar maakt het je werk leuk en interessant? Voel je zeg maar dat het ergens om gaat nu? Ja, hè? Ja, dat dacht ik al.
Dit is waarvoor wij op de wereld zijn.
Ja, is heel goed.
En je moet een beetje de ring in kunnen met elkaar en er een goede knokpartij van maken. En,
ja. Heel goed, Bart. Mooi. Hey, ik wens jou veel goede stakingen in 2023. Ja, en we bellen nog een keer met elkaar, denk ik.
Aanstakelijke boodschap.
Dankjewel.
Van je.
Doei.
Helemaal goed. Hey, linkse mannen. Tot later.
Later.
Hoi, hoi. De linkse mannen.
Bart Blaakje. Ik ben fan. We gaan hem vaker bellen.
Moet lekker de ring in en met elkaar een robbertje vechten.
Nee, een klokpartijtje. Knokken. Moeten
La colère.
La colère. Wat een kerel. Heerlijk. Ja, Utrecht, denk ik ook, toch?
Gewoon. Nee, ik denk Achterhoek.
Dat weet ik niet.
Ja, denk je? Nee,
ik weet niet.
Ja.
Kijk, naar onze dialect-expert kijken we. Dit was het heerlijke aflevering. Ik heb genoten. Ik heb ontzettend veel. We hebben de democratie hebben we eventjes weer God, in het zonnetje gezet.
Zo. Nou, en er is hoop, hè? Want die JOVD. Ja. Nou, dat verhaal dat was toch steekhoudender dan wij ooit hadden kunnen dromen.
Van een VVD'er?
Van een VVD'er. Nog wel. Niet echt VVD, maar ja, nee, toch wel VVD. Ja,
hij was dus niet echt helemaal identificeren met de VVD, dat het duidelijk is.
Nee. En dit weekend ga ik lekker weinig op mijn telefoon. Want dat is belangrijk voor de democratie.
Ja, goed, maar kijk, oplossingen zijn dus, dat is mooi, hè? Dus even, als we de oplossingen even oprakelen. Dus in feite zegt, de VVD moet een visie, anders niet relevant. Punt, klaar.
En de basis moet gewoon op orde.
Ja, de telefoons moeten uit de Kamer en je moet dat ding ook eigenlijk voor je eigen gezondheid en zelfs voor de democratie van het land en van Europa en van de wereld
inleveren.
Inleveren of in de kast leggen, thuis ook, waar dan ook.
Ja.
Dan hebben we Lydia van Rooijen, die is eigenlijk, was eigenlijk het minst positieve verhaal. Die zegt, we blijven nog lang in de shit zitten.
We blijven nog lang in de shit zitten met die boeren.
Ja. En eigenlijk zijn die statenverkiezing dus helemaal niet de oplossing. Dat gaat voor extra
dat
problemen
gaat,
zorgen.
Alleen maar voor extra problemen zorgen.
Helaas, maar goed, dat weet voor het maar. Bart Blaakje zegt, staken! We moeten staken.
We moeten
sluit
de ringen
aan bij
met elkaar knokken.
Knokken, dan komen we ergens.
Ja, staken is goed.
God, heerlijk.
Nou, ik word lid van de FNV.
We hebben volgende week geen aflevering. Wederom een keer niet, helaas. Want er wordt getrouwd in mijn familie, niet door mijzelf trouwens, voor de goede orde, maar dat is een reden.
Nou, dat horen we nu opeens. Hè? Hè?
Ja, ik ben het niet zelf, hè?
Nee, weet ik. Maar het is prima.
Ja, en daarna zijn we er heel vaak gelukkig wel weer gewoon op vrijdag.
Ik ga ook wel op een gegeven moment op vakantie, hoor.
Maar ja, dat kan ik even zien. Dat zien we wel. Maar we zijn er wel weer, we zijn er vaak genoeg voor u.
We zijn er vaak genoeg.
Sowieso zijn we er ook met afleveringen voor mensen die in Groningen werken en wonen en vaak zijn, gaan we speciale afleveringen maken rondom de aanstaande statenverkiezingen voor provincie Groningen op
Bram,
7, 8...
Teresa en Wilbert in alle staten 7, 8 en 9, toch?
In Martinez vanaf 8 uur live, maar ook weer als podcast terug te luisteren.
Ja.
Uiteraard.
Komt allen.
Ik zeg voor nu, goed weekend, hoedig voorwaarts.
De linkse mannen lossen het op.